Sophie.
Corona heeft ons doen eten. Ik las het in de krant. 3% zouden we sinds begin van de coronapandemie binnen Europa zijn bijgekomen, volgens De Morgen. Klinkt niet dramatisch, maar het zijn kilo's die er wel niet zo snel weer af zullen geraken. Dixit-professor Caroline Braat. Een heel goedemorgen, mevrouw Braat.
Goedemorgen.
U bent professor klinische ontwikkelingspsychologie en obesitas-expert aan de UGent. 3%.
Ja, precies.
Zouden we met z'n allen bijgekomen zijn? Dat klinkt niet zo dramatisch, maar wat betekent dat eigenlijk?
Ja, goed, dat zal gemiddeld 2 à 3 kilo zijn, maar vergeet niet dat dat op bevolkingsniveau is. Dat wil zeggen, sommigen zullen misschien ook wel vermagerd zijn, maar anderen kunnen tot 6, 7 kilo bij zijn. En het gemiddelde, ja, dat is dan eigenlijk maar een cijfer. Maar het komt erop neer, en dat is vooral ernstig, denk ik, dat je ze niet gemakkelijk kwijtgeraakt.
Ah ja, oké. Okay. Ben ik zeer curieus naar waarom niet, maar wat ik eerst eens wil weten is hoe het komt, volgens u, dat we in coronatijd zoveel zijn bijgekomen. In de reportage hoorden we mensen zeggen, het is al dat thuiswerken. Ja, is dat de grote boosdoener?
Wel, het is enerzijds zo dat een aantal mensen zeker meer gaan bewegen zijn. En dat is goed, het wandelen is zeker oké. Maar je hoort toch ook veel mensen die zeggen, we verplaatsen ons niet meer, we fitnessen niet meer, we kunnen niet sporten. En daardoor denk ik wel dat de energiebalans, want dat is wel belangrijk, de compensatie door te bewegen, die zijn we kwijt. En anderzijds, dat heb je ook gehoord in de reportage, de maaltijd. Tijden worden eigenlijk verwennerijtjes. We gaan kokkerellen met een voorgerechtje. Dus we eten eigenlijk niet uit honger, maar om het ons gezellig te maken. En dan maakt het er veel extra calorieën bij komen. Los dan van al wat we tussen de maaltijden gaan eten. De snoep als troost, het extraatje door alcohol. Het terrasje zelfs straks wordt ook nog gezien als een extra verzetje. Dus we gaan eigenlijk straks nog meer blijven tussendoor eten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de grote boosdoener natuurlijk.
Ja. Het is dat compenseren. We hebben het gevoel, we mogen dat en dat en dat niet. Ja, dan gunnen inderdaad. We onszelf dit en dan
precies.
Richten we ons naar eten en drinken.
Ja. Ja, zeker eten en drinken, dat is zo een basisbehoefte. En het is ook gemakkelijk om onszelf te verwennen met eten en drinken. Ja.
De onzekerheid die corona met zich meebrengt, de stress die we daardoor voelen, speelt dat ook mee?
Ja, dus ikzelf bestudeer eigenlijk vooral emotioneel eten. En wat wij merken is dus dat heel veel tussendoor eten eigenlijk, in de loop van de dag, dat eentje kan geen kwaad, dat vaak een diffuus gevoel is. Dus niet zomaar een heel sterk verdriet of boosheid, maar de onzekerheid, verveling. Prikkelbaar zijn, eigenlijk ook energie niet kwijtraken. Dus je stapelt in de loop van de dag energie op die je bijvoorbeeld anders alleen al maar door de fiets te nemen, naar je werk te rijden of je raakt energie niet kwijt en die energie borrelt in je lichaam. Dat is een gevoel en dat gevoel moet je wegkrijgen. Dat is wat wij doen.
En dat proberen we dan met eten te doen, een soort onbehagen weg te eten.
Ja, dat is dus de arousal, zoals wij dat noemen. Hè. En dat is eigenlijk een vorm van zelfmedicatie, omdat je de symptomen wegneemt, het onbehagelijke, maar je pakt de oorzaak niet aan. Hetzelfde is trouwens voor roken en alcohol. Hoor. Het is altijd tijdelijk probeer je die symptomen weg te nemen. Je hebt tijdelijk een goed gevoel, hè. Dat mogen we wel zeggen, maar ja, de oorzaken worden eigenlijk niet aangepakt.
Ja. Eet je dan ook andere dingen? Ga je dan ook naar andere dingen grijpen als je beslist via eten zelf te mediceren?
Ja, dus verwennerijtjes zullen nooit met appels zijn, helaas. Hè. Dus het heeft ook een naam, hè. Comfortfood. Dus buiten de maaltijden kiezen we vooral voor voeding die een combinatie is van vet en suikers. En die bij uitstek zeer meteen een zeer goed gevoel van verzadiging geeft. En wat wij dan eigenlijk ervaren als een warmte, dat is allemaal misschien onbewust, maar als je daarbij stilstaat, voel je nadien een kleine vorm van geluk die eigenlijk, en dat is wel interessant, doet denken aan onze jeugdjaren, waarin we na de moedermelk te drinken, leren we eigenlijk toen al dat iets dat combinatie is van zoet en vet, dat dat u een warm gevoel geeft, dat dat een vorm van troost is. En dus dat troost eten of dat comfort eten, dat zit daar eigenlijk in ons allemaal echt ingeslepen. Als we er niet bij stilstaan, grijpen we er allemaal naar. Ja.
Dus op die manier werkt het wel een beetje. Het geeft even dat gevoel van opluchting.
En het is ook niet... Ja, het geeft u echt een comfort. Maar het probleem is natuurlijk dat het extra kilocalorieën zijn die we niet kunnen compenseren, omdat we net minder bewegen of niet genoeg bewegen om het comfortfood. Zeker als je bijvoorbeeld 's avonds iets uit de kast neemt. Ja, dat wordt niet meer verbrand. Dus die extra calorieën komen er eigenlijk allemaal bij onder de vorm van vetten. Dat is het probleem.
Los van corona, is ons eten altijd zeer emotioneel bepaald?
Wel, het is zo dat nog heel weinig mensen echt eten uit honger en dat onze basismaaltijden ruim volstaan om te overleven. En 40% is eigenlijk allemaal emotioneel, is allemaal jezelf verwennen met een extraatje.
Dat is bijna de helft van wat we op een dag binnenspelen, is een soort emotie eten.
Ja, en er is zelfs een mooi onderzoek in Nederland geweest bij 1000 mensen, werknemers, dat eigenlijk de kilo's niet zozeer door de maaltijden bepaald worden, maar vooral door alles wat we buiten de maaltijden eten. Daarom is het ook niet gemakkelijk om die terug kwijt te geraken, want eigenlijk de maaltijden zijn vaak nog redelijk oké, maar het is zolang je niet aan het emotionele eten werkt, kan je eigenlijk bijna niet aan je gewicht gaan aanpassingen doen. Mm. Dat is eigenlijk net het probleem. En wat je dan ziet, is dat mensen vaak gaan kiezen voor een streng dieet, waarvan we weten dat het na afloop dat je meer weegt dan ervoor, het jojo-effect. En dus eigenlijk gaat dan op dat moment de diëtiste de app die je gebruikt, gaat niet volstaan. Je moet dan eigenlijk toch echt een keer bij jezelf stilstaan, een dagboek nemen en een keer kijken wanneer eet ik eigenlijk buiten de maaltijden om. En daar moet je natuurlijk iets aan doen. Hè?
Ja. Mm-hmm. Eigenlijk zou je dan, of is dat een gekke conclusie, als je een probleem hebt met obesitas of met overgewicht, zou je eigenlijk bijna therapie moeten gaan koppelen aan een dieet?
Wel, algemeen wordt aangenomen dat een multidisciplinair team met een psycholoog in de eerste lijn of een arts, dat eigenlijk een betere coach is, omdat die dan u ook helpt in dat zelfinzicht. Of dat zware psychotherapie is, ik denk het niet. Het is eigenlijk uzelf leren kennen. Hè? Het is iets eigenlijk wat elk mens recht op heeft, denk ik. Om goed te weten, wat zegt mij dit gevoel? Wat gaat er in mij om? Hè? Waarom zou ik nu kiezen voor eten? Uh-huh. Los daarvan, obesitas, dat is dan eigenlijk de verste vorm van overgewicht. Daar moet ik wel zeggen dat die mensen vaak gevangen zitten in vicieuze cirkels en dat vermageren niet meer lukt. Waardoor die misschien wel gelijk blijven in gewicht, maar dat is voor hen niet voldoende. En dat is het probleem. Dus dat is dan, daar is echt professionele hulp voor nodig, hoe dan ook.
Ja. Kan je nu in coronatijd, kan je iets tegen die drang naar troost, naar compensatie doen? Kan je dat eetgedrag toch gaan bijsturen?
Ja, dus ik zou wel zeggen, verwennen mag. Maar we moeten u de vraag stellen, hoe ga ik mezelf verwennen? Neem ik eens een bad of ga ik eens relaxeren? Maar ja, voor mensen die het heel moeilijk hebben, zou ik zeggen, haal het niet in huis. Of enkel in het weekend, zeg dan, kijk, dan is er een aperitief. Dan haal ik het net de dag ervoor in huis. Ik koop alleen maar wat ik nodig heb. Voor mensen die echt iets verder willen gaan, zou ik zeggen, sta ook een keer stil bij. Wat voel ik nu eigenlijk? Waar komt dat ongenoegen nu vandaan? En misschien kan je dan beter de oorzaak aanpakken. Voel ik mij prikkelbaar omdat ik niet genoeg mensen zie? Dan moet je mensen bellen. Is het omdat ik mijn energie niet kwijt kan? Ja, wat dan? Wat anders kan ik nu nog doen? Want de corona kan best nog een paar weken of maanden aanslepen. Wat kan ik anders doen die toch mij dan het negatieve gevoel doet verdwijnen? Of nog beter, een positief gevoel in de plaats kan bezorgen.
Ja, want de oorzaak wegnemen, als de oorzaak een wereldwijde pandemie is, wat kan je daar alleen tegen beginnen?
Wel, als het is omdat je je prikkelbaar of eenzaam voelt of omdat je je verveelt, kan je heel veel doen. Hè. Dan kan je eigenlijk best wel naar alternatieven gaan. Maar over de onzekerheid, dat is ook iets, denk ik, wat wij mensen in onze westerse wereld, gaan wij ervan uit dat alles perfect controleerbaar moet zijn. En dat is niet zo. Daarom dat ook oefeningen met mindfulness aanvaarden. De dingen nemen zoals ze zijn en daar ook bij stilstaan en daar ja, eigenlijk ook kunnen loslaten, dat zijn ook oefeningen die je kan leren. Ja.
Oké, je zou er iets aan kunnen doen, maar het vraagt wel wat. Het vraagt wel wat focus, maar, wat ja, zelfreflectie.
Het is een vorm van zelfkennis. Ik zou eigenlijk zeggen, grijp uw kans. Hè. Zeker als de corona nog een paar weken aansleept, kan je eigenlijk die zaken gaan benutten. Want stel dat er straks iets ernstigs voorvalt in uw familie en je hebt nog 10 keer erger de onzekerheid of de prikkelbaarheid. Als je dan ook naar alcohol of eten gaat grijpen, dan gaat het niet over 3%, maar over 10% kilo's bijkomen. Dus het is eigenlijk, we moeten het zien als een kans en die kans gaan benutten.
Ja, bestaat het omgekeerde?
Ja, belangrijk is dat we niet meer alleen op die kilo's focussen, maar op onze levensstijl of ons goed voelen. En het gewicht is eigenlijk maar een parameter waarbij ik zou aanraden, probeer op je gewicht te blijven. Wat je nu weegt, probeer te zorgen dat dat in evenwicht is. Maar afvallen is sowieso altijd nadien heb je dan meer kilo's dan ervoor. Dus dat kan, maar dat moet met professionele hulp gebeuren.
Bestaat het omgekeerde eigenlijk ook, dat mensen in tijden van onzekerheid, van stress, net gaan vermageren?
Ja. Dus ook wij zien in ons therapiecentrum, dat is wel een centrum voor jongeren, evengoed ook meisjes nu met anorexia nervosa, ook daar merken we in de centra meer aanmeldingen. En dat komt omdat als je iets wil controleren dat niet controleerbaar is, dan krijg je bij sommige mensen de neiging dat ze dan dat controleren wat wel in hun mogelijkheden ligt. En soms zie je dan in een gezin dat mensen elkaar beginnen controleren, totdat men eigenlijk bijna de muren oploopt. Maar evengoed heb je mensen die dan hun eten perfect gaan controleren. Hè, en eigenlijk op dat vlak bijna dwangmatig met voeding omgaan. Ja, het is, iedereen op zijn manier gaat met het onzekere verhaal van dit leven nu op een andere manier om. Daar zijn heel veel verschillen. Ja.
U zei het daarnet aan het begin, we gaan er niet zo gemakkelijk van afgeraken, van die 3%. Waarom niet?
Wel, omdat we dat vaak op een verkeerde manier doen. Hè. Je zou eigenlijk, als je dat echt goed wil doen, moet je zeggen, kijk, ik ga mijn maaltijden houden zoals ze zijn. Ik ga niet meer tussendoor eten en al helemaal de alcohol proberen te bannen. En dan ook zorgen dat er voldoende beweging en afwisseling is in mijn leven nu, hè, in deze tijd, waardoor dat gewicht op controle blijft. En dan kan je misschien nog wel 1 of 2 kilo's verliezen. Maar bijvoorbeeld wat mensen doen, hè, dat is een maaltijd overslaan. En dat is nu net wat je niet mag doen. Want dan heb je de volgende keer zoveel honger dat je ten eerste meer eet dan wat je nodig hebt. Maar ook je lichaam denkt dan dat er een soort hongersnood op komst is. En die gaat de extra calorieën nog veel meer omslaan in vet. Mm-hmm. Want elke keer dat we ons eigen uithongeren, krijg je een metabolisme dat reageert. Dus je moet vooral zorgen dat die maaltijden goed blijven. En dat is nu net wat wij, ja, eerlijk gezegd, altijd lezen in de boekjes. Hè. 10 kilo vermagerd op 10 weken tijd. En we laten ons daar een beetje doorvangen.
Ja, dat is zo. Hè. Elke keer opnieuw trappen we in die val. Ja. Als het gaat over onze voeding managen, daar zijn we toch niet zo heel erg goed in. Moeten we besluiten?
Nee, we proberen het allemaal op eigen houtje. We proberen precies alsof we allemaal de experten zijn, terwijl er zoveel goede experten zijn, zeker qua diëtisten, die u gaan helpen om dat op een verstandige manier te doen. Maar je moet dan ook realistisch zijn, dat zal, ja, dan moet je nu beginnen om tegen de zomer 3 kilo kwijt te zijn. En dan moet je dat heel geleidelijk doen. En vooral heel realistisch in hoe je dat gaat aanpakken. Ja. En dan kan het. Het kan perfect. Mm-hmm. Maar het moet wel op een verstandige manier gebeuren.
Ja. Eten. Het is een emotionele affaire. Ja. Emotioneler dan je zou vermoeden. Naar welke recepten we zoal gegrepen hebben, dat weet chef comfortfood Jeroen Meus maar al te goed. Daar gaan we op bezoek in het volgende uur. Voor nu wil ik u zeer bedanken, professor Carolien Braat.
Ja, en succes aan iedereen. Hè.
Dank u.
Altijd benieuwd. Radio 1.